We hebben weer geluid. Tijdens de aanbidding moest ik denken aan Handelingen 9. Wie van jullie houdt van Jezus? Steek je handen omhoog. Halleluja. Wie van jullie houdt van de gemeente? Ah, kijk, jullie zijn enthousiast. Goed zo. Weet je dat Jezus is de gemeente? Jezus staat niet buiten de gemeente. Jezus is het lichaam. Wij zijn samen het lichaam. En Leendert, jij las net uit Efeze 4, geloof ik. En daar staat ook, wij zijn één lichaam, één geest, één doop. Maar wij zijn het lichaam. En in Efeze 5 staat ook dat vrouwen, wees uw mannen onderdadig. En al, dat staat in een bepaalde context, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dit is gewoon de Bijbel trouwens. Even kijken hoor, ik zal het even voorlezen. Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen, dus niet alle mannen, eigen mannen onderdadig, zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. En dan staat er natuurlijk ook vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Die twee kun je nooit los van elkaar zien. Maar er staat hier, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. In Handelingen 9, daar staat iets over Saulus. Saulus was onderweg. En terwijl Saulus onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem. En die zei tegen hem, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? God sprak daar niet, Saul, Saul, waarom vervolgt u mijn volgelingen? Waarom vervolgt u mijn vrienden? Waarom vervolgt u de christenen? Nee, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En Saul zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. In een andere vertaling staat iets, het zal u slecht aflopen als u mij blijft vervolgen. Het is Jezus die je vervolgt. Als jij iets hebt tegen de gemeente, heb je iets tegen Jezus. Jezus is de gemeente. Jezus is het lichaam. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, ik ben christen, ik geloof in God, maar met de gemeente heb ik niks. Nou, dan vraag ik mij ten zeerste af of je bekeerd bent en daadwerkelijk liefde voor Jezus hebt. Hou je van de gemeente? Weet je, er gebeuren allerlei dingen in de gemeente. Goede dingen, slechte dingen. Want de gemeente wordt geleid door leiders die feilbaar zijn. Die fouten maken. Dus ik snap dat sommige mensen beschadigd zijn geraakt door dat wat in de gemeente gebeurd is. Dat kan gebeuren. Maar dat mag nooit een reden zijn om je liefde voor de gemeente te verliezen. Heb je de gemeente lief? Heb je deze gemeente lief? Want we zijn één lichaam. We zijn broers en we zijn zussen. En Jezus is ons hoofd. God is onze Vader. En Jezus is het lichaam. Je kunt nooit zeggen, ik hou van Jezus, maar ik hou niet van de gemeente. Sommige mensen zeggen, ja weet je, ik zie zoveel hypocriete christenen en daarom ga ik niet naar de kerk. Ik zie zoveel hypocriete christenen, daarom ben ik niet deel van de kerk. Ja, ik kom wel af en toe, maar ik wil mij niet invoegen, ik wil niet lid worden, ik wil mijn tiende niet geven, ik wil mijn tijd niet geven. Want ja, die gemeente, ach ja. Nee, als je houdt van Jezus, dan moet je houden van het lichaam van Jezus. Er zijn mensen die gaan naar de sportschool terwijl ze ontzettend dik zijn. Dat kan. Het is goed om in de sportschool te zijn als je wat overgewicht hebt, ja toch? Het is goed om aan je lichaam te werken. Maar zou je nou niet naar de sportschool gaan omdat daar heel veel dikke mensen komen? Nee, dat zouden we nooit zeggen. We zouden niet zeggen, nou, in die sportschool, daar ga ik niet naartoe hoor. Er zijn zoveel hypocriete mensen. In de sportschool, dan moet je toch fit zijn? Nee, in de sportschool word je fit. Dus het is goed dat daar wat vollere mensen zijn. Weet je, als je in de gemeente mensen tegenkomt die soms nog niet helemaal op Jezus lijken, welkom bij de club. We zijn hier niet omdat we perfect zijn. We zijn hier omdat we Jezus willen dienen, omdat we van Hem houden en meer willen lijken op Hem. Jezus is het lichaam. Goed, dat was even een bonus. Maar het is zo belangrijk dat je liefde voor het lichaam hebt. Wij houden zoveel van het lichaam. Wij geven alles voor de gemeente. Wij voelen ons geroepen om de gemeente te bouwen. En ik hoop dat u zich ook geroepen voelt om de gemeente te bouwen. Om jouw bijdrage te geven op jouw manier. Niet vanuit plichtsbesef, maar vanuit liefde. Niet vanuit religie, maar vanuit vriendschap met Jezus. En dat is het thema van vandaag. Vriendschap met Jezus. Als je je Bijbel meegenomen hebt, doe hem open bij Johannes 15. En dan wil ik daaruit lezen met jullie. Vanaf vers 12. Dus Johannes 15 vanaf vers 12. Ik lees uit de HSV. De Hemelse Statenvertaling. Nee hoor. NBV is ook mooi. Johannes 15 vanaf vers 12. Vriendschap met Jezus. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. Vers 15. Ik noem u niet meer slaven. Want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Tot zover. Vriendschap met Jezus. Jij bent gemaakt voor vriendschap met Jezus. Ja, jij en Jezus. We geloven dat God troont in de hemel, dat Jezus zit aan zijn rechterhand. We geloven dat Jezus de Heilige Geest gegeven heeft, die in ons woont, die met ons is. En het is de God der goden, de Heer der heerscharen, El Elohim, onze grote koning, die zegt, maar ik wil bevriend zijn met jou. Ik ben God, jij bent mens, maar ik wil vriendschap met jou. Nou, wat is vriendschap? Ik heb opgeschreven, vriendschap is een intieme, maar niet romantische, wederzijdse relatie tussen twee mensen. God verlangt ernaar om met jou bevriend te zijn en zijn vriendschap met jou te delen. Een vriendschap wordt in de loop van de tijd opgebouwd. Het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Ik zou niet zomaar kunnen zeggen, nou Harry, ik ken jou eigenlijk niet, maar jij bent mijn vriend. Ja, kan dat wel zeggen, maar zijn we dan ook echt bevriend? Nee, vriendschap dat veronderstelt intimiteit, dat veronderstelt nabijheid, dat veronderstelt dat we tijd met elkaar doorbrengen, dat we ons hart openen, dat we samen ergens doorheen gaan, dat we samen dingen meemaken. En het is op basis van wederzijdse vertrouwen. Je kan nooit tegen iemand zeggen, ja, maar jij bent mijn vriend. Terwijl die persoon denkt, nou, gast, jij kan wel wat zeggen, maar jij bent niet mijn vriend. Vriendschap is altijd wederzijds. Je moet regelmatig contact hebben. Je moet een sterke band opbouwen. Je moet ervoor zorgen dat je op elkaar kunt rekenen. Echte vriendschap houdt in dat je niet bang hoeft te zijn voor het oordeel van de ander. Ja toch? Bij vrienden mag je jezelf zijn. Bij vrienden mag je je hart delen. Bij vrienden mag je je persoonlijke ideeën, jouw gevoelens, jouw overtuigingen, vrijheid delen. En echte vrienden kunnen elkaar ook aanspreken op dingen. Amen. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt een mens zijn medemens, staat er in Spreuken 27 vers 17. Echte vrienden spreken elkaar aan op dingen. Hey, ik was laatst bij je en ik hoorde je schelden en vloeken. Waarom doe je dat? Hey, ik kom wel eens bij jou thuis, maar je huis is echt een rotzooi. Hoe kan dat? Je moet je vrouw eens beter gaan helpen om dat huis te onderhouden, want dat lukt haar niet. Of andersom. Hey, vrouw, misschien moet je je man eens een keer een schop onder zijn kont geven. Want die toilet van je kan wel eens een poetsdoekje gebruiken. Kom op nou, jongen. Vrienden spreken elkaar aan op dingen, amen. Oh, kostbare vriend, ik hoor dat jij nooit jouw Bijbel leest. Waarom is dat? Waarom doe je dat nooit? Ik heb dat soort gesprekken met mijn vrienden. Over toiletten poetsen, over Bijbel lezen. Echte vrienden kunnen elkaar aanspreken op dingen. De Bijbel roept ons op om Jezus te vertrouwen als onze redder. Om ons te onderwerpen aan Hem als onze koning. Om Hem te waarderen als de grootste schat die wij ooit gevonden hebben. Maar Hij nodigt ons ook uit in vriendschap met Hem. Jezus is onze vriend. Is Jezus jouw vriend? En dit is nieuw, dit is baanbrekend. Als je het Oude Testament leest, dan wordt juist afstand benadrukt. God wilde wel dichtbij komen, maar er was vaak afstand tussen God en tussen de mensen. En er is maar een handjevol mensen die een vriend van God genoemd werden. Misschien eigenlijk alleen maar Mozes en Abraham. En dan eigenlijk ook nog maar heel voorzichtig. Het Oude Testament benadrukt afstand. De mens is klein vergeleken met de schepper. Hij is zondig en dat verhindert ook de vriendschap met een heilige God. Maar dan nu zegt Jezus, Hij die wordt genoemd de Koning der Koningen, de Allerhoogste, de Zoon van God zelf, die zegt hier, ik wil bevriend zijn met jou. Ik wil dichtbij zijn. Ik wil mijn hart met jou delen. Ik wil een wederzijdse relatie met jou. Ik wil bevriend zijn met jou. Johannes 17 vers 3, daar staat, en dit is het eeuwig leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik denk dat we vorig jaar een keer de kokosnootpreek hebben gedaan. Weten jullie dat nog? Een aantal van jullie kunnen dat nog wel herinneren. Weet je, dit is het eeuwig leven dat zij u kennen. Blijkbaar is het mogelijk dat wij God kunnen kennen. Blijkbaar is het mogelijk dat wij een relatie met God kunnen hebben. En waar we toen, een jaar, twee jaar geleden wel eens over hebben gehad. Klein beetje herhaling. Jezus kennen is iets anders dan kennis hebben over Jezus. Snap je wat het verschil is? Je kunt kennis hebben over mij of je kunt mij kennen. Je kunt informatie over mij opzoeken op internet. Dan kun je kennis over mij vergaren. En dan kun je allerlei dingen uitvinden. Je kunt op mijn Instagram van alles zien. Je kunt ontdekken wie mijn vrouw is. Je kunt ontdekken hoe oud ik ben. Je kunt ontdekken naar welke kerk ik ga, wat voor werk ik doe. Dat is kennis. Maar mij kennen is iets heel anders. Hoe kun je mij leren kennen? Nou, dat kan alleen door tijd met mij door te brengen. Dat kan alleen om dicht bij mij te zijn. Dat kan alleen in een wederzijdse relatie. Heb jij kennis over Jezus of ken jij Jezus? Dat is nogal een verschil. Misschien heb je allerlei mensen positief horen spreken over Jezus. Misschien heb je mensen positief horen spreken over mij. Dat hoop ik. Misschien negatief, dat kan ook. Maar iemand horen spreken over iemand betekent nog niet dat je die persoon kent. Je kunt een bepaald beeld hebben van die persoon. Maar pas doordat je echt tijd met diegene doorbrengt, kun je elkaar leren kennen. Heb jij kennis over Jezus of ken jij Jezus? En als ik dan nog eens een vraag mag stellen, hoe is jouw vriendschap met Jezus? Ben jij bevriend met Hem? Deel jij jouw hart met Hem? Breng jij tijd door met Jezus? Hey, jullie hebben net allemaal gezegd, ja, wij houden van Jezus. We houden van de gemeente, we houden van Jezus. Ik hou van mijn vrouw. Maar als ik nooit tijd zou doorbrengen met mijn vrouw, hoeveel liefde heb ik dan daadwerkelijk voor haar? Als jij zegt, ik hou van Jezus, maar ik spendeer nooit tijd met Jezus. Hoe kan dat dan? Wat gaat er dan mis? Ben jij bevriend met Jezus of heb je kennis over Jezus? Heeft iemand jou verteld over Jezus of heb jij een vriendschap met Jezus? U bent mijn vrienden, staat er in Johannes 15. Ik noem u geen slaaf meer, maar ik heb u vrienden genoemd. Ben jij bevriend met Jezus? Ik heb alleen het gevraagd of hij mij een trap wilde geven. En daar bedoel ik mij een ladder, niet een schop. Ja, ik zie je been al. Ja. Kijk. Is dit goed voor het beeld, jongens? Ja, super. We staan in het midden, hè? Kijk, God is op zoek naar vriendschap. Hij is niet op zoek naar religie. Heel veel mensen zien... die zien dit als hoe religies vaak in elkaar steken. Bovenaan staat een heilige God. Die staat ook heel ver weg. Die is daarboven ergens. En de mensheid is hier beneden. En dit is hoe heel veel religies in elkaar steken. Je moet stapjes omhoog zetten om uiteindelijk bij God te kunnen komen. En gek genoeg is dit ook vaak hoe wij Jezus volgen zien. Maar God is niet op zoek naar religie, hij is op zoek naar vriendschap. Maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe leven heel veel mensen in de kerk? Nou, ze denken, oké. Ik sta hier onderaan, ik ben zondig, maar ik wil dicht bij God komen. Hoe ga ik dat nu doen? Nou, weet je, de eerste stap die ik maak, ik ga op zondag naar de kerk. Nou, stapje omhoog. Ik ben al wel dichterbij, halleluja. Nou, om dichter bij God te komen, nou, dan moet ik wel bidden. Ja, ik bid af en toe. Ja. En nou, als je echt heilig wil zijn, dan stop je zo meteen een tientje in de collectezak. Halleluja. Amen. Tientje in de collectezak. Nou, stapje omhoog. Weet je, ik ga maandelijks mijn tiende geven. Nou ja, dan ben je wel echt een toffe peer. Heilig ben je. En je komt steeds een stapje hoger. Oh ja, maar net tijdens de aanbidding, er was één lied. Ja, ik zat toch stiekem even op mijn telefoon te scrollen. Nou ja, hoppakee. Stapje omlaag. Oh ja, en weet je, vorige week die ene broeder, heb je dat gezien? Nou, die zag er toch wel uit. Oh, ik ben aan het robberen. Nou, dat is twee stapjes omlaag. Ja. Oh nee, maar ik heb er vergeving voor gevraagd. Halleluja. Nou, stapje omhoog. Oh, maar dan is er ook een geheim deel van mij. Wat eigenlijk niemand kent. Een heel vies deel. Iets wat ik met niemand durf te delen. Ja, nee, toch maar weer wat omlaag. Word je hier niet moe van? Iedere keer maar omhoog. En omlaag. Stap je dichter bij God. Stap je verder weg van God. En het lijkt wel alsof je nooit God kunt bereiken. Alsof er altijd iets is wat er tussen jou en tussen hem in staat. Alsof het nooit echt lukt. Oh, er zijn wel andere mensen die lijken heel hoog op die ladder te staan. Weet je wel, die voorgangers en die oudsten. Die mensen die allemaal hun handen omhoog steken tijdens de aanbidding. Nou, die mensen die heel veel aan de gemeente geven. Nou, dat zijn echt hele heilige mensen hoor. Nou, die zijn echt, die staan dicht bij God. Maar jij, iedere keer, je probeert omhoog te gaan. Je probeert goede dingen te doen. Maar dan gaat het toch weer mis. Stapje omlaag. Maar weet je... Dit is religie. Dit is niet vriendschap. Het goede nieuws is dat wij nooit bij God kunnen komen uit onze eigen kracht. Het goede nieuws is dat Jezus Christus, de Zoon van God, die in de hemel woonde, naar beneden gekomen is, de ladder naar beneden geklommen is, om bij jou en bij mij te zijn. Wij kunnen het zelf nooit doen. Uit werken kun jij nooit bij God terechtkomen. Door eigen inspanning kun je nooit jouw eeuwigheid, jouw redding in de hemel verzekeren. Het is alleen doordat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, van de hemel naar de aarde is gekomen om te worden zoals jou en mij. Dat wij voor eeuwig met God kunnen zijn. Wat stond er in Johannes 15? Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij is naar beneden gekomen voor jou en voor mij. Niet alleen voor Marcel, voor jou, lieve broer, lieve zus. Hij is voor jou gekomen naar de aarde. Hij verlangde zo naar jou. Hij houdt zo ontzettend veel van jou. Dat hij alles wat hij had in de hemel, dat hij dat achtergelaten heeft om bij jou te komen. In Filippenzen 2 staat het ook heel mooi. En ik lees even uit de basisbijbelvertaling. Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij dat niet kon loslaten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid afgelegd. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. We hebben er ook net van gezongen. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allerhoogste macht gegeven. Hij heeft hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd en hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij die schepper is van hemel en aarde, El Elohim, de Allerhoogste, de God der Goden, de Eeuwige, die was, die is en die komen zal. Hij heeft zijn goddelijke natuur afgelegd om naar de aarde te komen. Hij die het verdient om aanbeden geworden, is geworden als een dienaar. Dat is de Jezus die ik volg. En dat is de Jezus die jij mag volgen. Die Romeinen 3 zegt, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Je wordt gratis gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het evangelie is gratis voor jou, maar het kostte God alles. Zijn allergrootste schat. Degene die hij het meeste lief had, zijn zoon heeft hij gegeven voor jou. Hoe kijk jij naar Jezus? Het is ook wel eens interessant om te bedenken, hoe kijkt God de Vader naar Jezus? Als wij Pasen vieren, als wij kerst vieren, dan is het feest. Want Jezus is naar de aarde gekomen voor ons, om ons te redden. Maar heb je wel eens beseft hoeveel pijn het heeft gedaan voor God de Vader om zijn zoon Jezus aan het kruis te nagelen? Hij heeft alles overgegeven voor jou en voor mij. Er is afstand tussen God en tussen de mensen. Maar Jezus heeft deze afstand overbrugd door naar ons toe te komen. Waarom moest dit gebeuren? Weet je, God is licht. God is licht. En daar waar licht is, kan duisternis niet zijn. En wij mensen, wij hebben zonde in ons leven. En wij zijn niet licht, wij zijn duister. We zijn geboren in zonde. Daar kunnen wij niks aan doen, dat is nou eenmaal zo. En daar waar licht is en daar waar duisternis is, die kunnen niet in elkaars aanwezigheid bestaan. Dus als God dicht bij mensen wil komen, dat gaat niet, dat past niet. Want God is licht en wij zijn duister. We hadden Jezus nodig als tussenkomst. En dan zegt Jezus, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Jezus wil bij jou zijn. Wat je ook gedaan hebt, wat je achtergrond ook is. Wat je allemaal op je kerfstok hebt, wat je ook uitgevreten hebt. In welke zonde je ook hebt gewandeld, Jezus verlangt ernaar om bij jou te zijn. Ongeacht je achtergrond, ongeacht je verleden, je familie, je gedachten of je zonde. En dat is bizar. Dat deze God die volledig heilig is ervoor kiest om bij zondige mensen te zijn. En dan denk je, ja, maar zo heftig is dat toch niet? Maar als jij jezelf vergelijkt met een perfect, heilige God, die schepper is van hemel en aarde, en dat jij in zijn aanwezigheid mag zijn, dat is nogal wat. Kun je je voorstellen, hij die de schepper is van hemel en aarde, die de sterren geformeerd heeft en ze aan de hemel geplaatst heeft. Hoeveel sterren zijn er wel niet? Miljoenen, miljarden, hoe groot is het heelal wel niet? Hij die alles bedacht heeft, die de bomen geplant heeft, de vissen in de zee gemaakt heeft, die jou geschapen heeft, die jouw oog gemaakt heeft, Wat een supercomplex ding is. Die God, die kiest ervoor om bij jou te zijn. En dan zegt Jezus, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet langer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Laat je nooit wijsmaken door iemand dat jij niet bij Jezus mag komen. Houdt Jezus dan van zonde? Nee, zeker niet. Jezus heeft lief en daarom haat hij. Weet je dat Jezus haat? Ik hou van mijn vrouw. En als iemand aan mijn vrouw komt, als iemand haar pijn doet, dan haat ik dat wat er gebeurt. Zo is het ook met God. God houdt zoveel van mensen dat hij zonde haat. Hij haat het de dingen die jij jezelf aandoet. Hij haat het de dingen die jij anderen aandoet. God haat omdat hij lief heeft. En alsnog kiest God ervoor om bij mensen te zijn die zonde hebben in hun leven. En wat wij dan heel vaak doen, hè, als we dan zonde gedaan hebben. Ik heb geroddeld over een broer of over een zus. Nou ja, dan moet ik maar eventjes extra bidden. Oh ja, ik heb afgelopen week heb ik achter mijn laptopje dingen gekeken die ik niet moet kijken. Nou, dan moet ik maar extra veel mijn Bijbeltje lezen komende week. Oh ja, ik heb gelogen tegen mijn ouders. Ik heb slechte dingen gedaan. Nou ja, dan moet ik maar extra veel geven in de collectezak. Dit is hoe wij vaak christendom zien. Compensatie. Maar dit is geen religie. Dit is geen vriendschap met Jezus. Als jij zonde gedaan hebt. Als jij verkeerde dingen in jouw leven gedaan hebt. Dan mag je hier gaan zijn. In dit voorbeeld is Jezus even niet bovenaan in de hemel. Hij zit hier op de grond. Hij is hier naar de aarde gekomen. Om te worden als een mens. En hij zit hier op de grond. Hij is geworden als een slaaf. Hij heeft de voeten gewassen van de persoon die hem verraden heeft. En hij zit hier op de grond en hij zegt, lieve broer, lieve zus, wat jij ook gedaan hebt, ik wil met jou zijn. Ik wil bij jou zijn. En ik verlang er niet naar dat jij vanuit plichtsbesef, dat jij vanuit religie dingen gaat doen. Je mag dingen gaan doen vanuit relatie, vanuit vriendschap. Want het is gaaf als jij de Bijbel wil lezen. Sterker nog, het is hard nodig. Het is belangrijk dat je bidt. Het is goed dat je je tiende geeft. Het is belangrijk dat je mensen vergeeft die jou iets aangedaan hebben. Maar die dingen op zich kunnen jou geen redding kopen. Wees maar gewoon aan mijn voeten. Wees maar gewoon bij mij. En vanuit daar wil ik jou leren wat het betekent om een volgeling van mij te zijn. Liefde en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Jezus zegt, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. En hij zegt dat niet met een wijzend vingertje. Hij zegt dat met zijn armen wagenwijd open. Hij zegt, lieve vriend, lieve vriendin, kom maar gewoon bij mij. Kom maar gewoon aan mijn voeten zitten. En het is juist vanuit deze vriendschap dat je mag leren wat het betekent om een zoon van de Vader te zijn. Het is vanuit deze vriendschap dat je mag leren om je te houden aan de geboden die ik gegeven heb. Oké, heb jij ideeën over seksualiteit? Nou, deel je hart maar met mij. Maar mag ik mijn hart dan ook met jou delen? Mag ik jou leren wat ik jou, wat goed voor jou is en wat goed voor mensen is? Je bent mijn vriend als je doet wat ik je gebied. Maar dat is omdat het goed is voor jou en omdat het goed is voor mensen. Snap je het verschil? Dat je gaat bidden om dichter bij God te komen? Of dat je gaat bidden omdat je al bij God bent? Omdat je bij Jezus bent? Jezus is niet op zoek naar religie. Hij is op zoek naar relatie. Ben jij zijn vriend? De enige manier om in Gods aanwezigheid te zijn, om dicht bij hem te zijn, is niet door zwoegen. Is niet door het volgen van wetten en regels. Het is niet door werken. Het is door genade. Het feit dat God bij jou wil zijn, heeft niets te maken met iets wat jij zelf kunt doen. Het heeft alles te maken met wat hij heeft gedaan voor jou. Amen. We geloven in werken. Weet je, aan de vruchten kent men de boom. Amen. Als iemand zegt dat hij gered is, maar er zijn geen werken in zijn leven, twijfel ik ten zeerste of je daadwerkelijk gered bent. Als iemand zegt, ik ben een volgeling van Jezus, maar ik kan het niet aan jouw leven zien, dan vraag ik me af hoe erg jij wel echt een volgeling van Jezus bent. Natuurlijk, werken zijn ontzettend belangrijk. Maar werken op zich kunnen jou nooit de redding geven. Het enige werk wat jouw redding kan geven, is het werk wat Jezus heeft gedaan. En dan alsnog, liefde voor Jezus en gehoorzaamheid gaan altijd hand in hand. Ze gaan altijd samen. Je kan nooit zeggen, ik hou van Jezus, maar zijn geboden volgen doe ik niet. Ik wil bevriend zijn met Jezus, maar ik wil niet luisteren naar wat hij daadwerkelijk te zeggen heeft. Oh ja, ik wil me wel laten dopen, maar ik heb een aantal dingen, daar mag hij niet aankomen hoor. Ja, maar in de kerk, we mogen toch komen zoals we zijn. Bij Jezus mag ik komen zoals ik ben. Joh, lieve broer, waarom spreek je zo over heiliging, je leven veranderen, et cetera? Ik mag komen zoals ik ben. Ja, amen. Je mag komen zoals je bent. Met al je tekortkomingen, met al je problemen, met al je zorgen, met al je zonden. Je mag komen zoals je bent. Wat je ook gedaan hebt. Maar mag Jezus ook komen zoals hij is? Jij mag komen zoals je bent, maar mag Jezus er komen zoals hij is. Dan gaan we afsluiten. Ik heb nog één ding opgeschreven. En dat is dat ik geloof dat Jezus zegt, ik wil jou roepen naar een nieuwe fase. Je hoeft niet langer slaaf te zijn. Je mag mijn vriend zijn. In de Bijbel wordt het beeld van slavernij gebruikt om afhankelijkheid en onderwerping aan te duiden. En Jezus' discipelen waren in zekere zin slaven. In ieder geval in de zin dat ze hem als hun meester volgden. En ik heb opgeschreven, een slaaf voert de wil van zijn meester uit zonder dat ze altijd begrijpen waarom. Het is een beeld wat benadrukt dat gehoorzaamheid nodig is bij het volgen van Jezus. En Jezus zegt vervolgens niet, het is niet maar Jezus, zeg maar, en Jezus zegt vervolgens, je mag mijn vriend zijn. Dat houdt niet in dat Jezus gehoorzaamheid loslaat, maar hij wil jou brengen naar een dieper niveau, namelijk naar vriendschap. Ik wil je niet langer slaaf noemen, ik wil bevriend met jou zijn. Ik nodig jou uit om niet langer een slaaf te zijn, ik nodig jou uit om vriend te zijn. Drie dingen, hij roept jou van plicht naar relatie. Van afwachten naar begrijpen en van angst naar liefde. Van plicht naar relatie. Een slaaf zegt, ik moet bidden en Bijbel lezen. Een vriend zegt, ik wil tijd doorbrengen met mijn dierbare vriend Jezus. Snap je wat het verschil is? Een slaaf en een vriend. Een slaaf zegt, ik moet. Een vriend zegt, ik wil. Van afwachten naar begrijpen. Slaven moeten afwachten totdat hun meester orders geeft. Maar vrienden worden in vertrouwen genomen. Een slaaf staat op afstand, maar een vriend is dichtbij. Een meester-slaafrelatie is vaak eenzijdig. De meester spreekt, de slaaf voert uit. Een vriendschap is wederzijds, waarbij een gesprek plaats kan vinden tussen beiden. Een slaaf zegt, ik hoef alleen maar af te wachten op orders van God. Maar een vriend zegt, ik wil niet alleen uitvoeren. Ik wil in gesprek zijn met mijn dierbare vriend Jezus. Ik wil met hem van gedachten wisselen. Mijn leven met hem delen. Ik wil zijn plannen begrijpen. En dan drie, van angst naar liefde. Een slaaf voert orders uit omdat hij daarvoor beloning krijgt. Of dat hij bang is voor straf. Een slaaf doet iets. Ik heb opgeschreven, ik doe iets niet zodat ik geen straf krijg. Of ik doe iets wel zodat ik een beloning krijg. Dat is een slaafse mentaliteit. Ik doe de afwas zodat ik zakgeld krijg. Of ik steel geen koekjes uit de koekjestrommel als kind. Zodat ik geen straf krijg van mijn vader. Slaafse mentaliteit. Mijn vrienden gehoorzamen niet uit angst. Vrienden gehoorzamen vanuit liefde. Ik doe de afwas zodat mijn moeder eens eventjes rustig op de bank kan zitten. Ik steel geen koekjes uit de koekjestrommel, Omdat ik geloof dat mijn vader en mijn moeder genoeg hebben voor mij en dat zij goed voor mij zorgen. Van angst naar liefde. Slaven gehoorzamen uit angst, vrienden gehoorzamen uit liefde. Omdat ik weet dat Jezus van mij houdt, wil ik luisteren naar dat wat Hij te zeggen heeft. Als slaaf werk je in opdracht voor God, als vriend werk je samen met God. Een slaaf leeft in onzekerheid over zijn positie, een vriend weet dat hij geliefd is. Dat geeft rust, zelfs in moeilijke tijden. Wat wil jij zijn? Een slaaf of een vriend? Een slaaf van de wereld of een vriend van Jezus? Zullen we met elkaar gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u onze grote koning bent. U bent onze Heer, u bent onze Messias. Heer, en u heeft alles gegeven om bij ons te zijn. U heeft mensenkleren aangetrokken. U heeft de huid van een mens aangenomen om te worden als ons. U bent verleid met dezelfde verleidingen, met dit enige verschil dat u daar nooit aan toegegeven heeft. Heer, u heeft het perfecte leven geleid. Heer, en u verdiende het om aanbeden te worden, maar u heeft alles afgelegd om onze redding te geven, om ons herstel te geven, om ons genezing te geven. Heer, en het is zo waardevol dat u zegt dat wij uw vriend mogen zijn. Heer, en ik bid dat we in een nieuwe fase van ons leven aan mogen komen. Waarin we niet gewoon slaafs achter u aangaan, maar dat we vanuit vriendschap met u omgaan. Heer, ik verlang er zo naar om mijn vriendschap met u te versterken. En ik hoop meerdere mensen hier vandaag dat we vanuit vriendschap met u om mogen gaan. Dat we vanuit liefde meer tijd met u door mogen brengen. Dat we vanuit liefde meer tijd aan de gemeente mogen geven. Dat we vanuit liefde meer op u mogen gaan lijken. Dat we zoals u mogen gaan spreken, zoals u mogen gaan zien. Zoals we als u mogen gaan doen. Niet, Heer, omdat het moet, maar omdat we willen. Niet, Heer, omdat het van ons verwacht wordt, maar omdat we van u houden. In de naam van Jezus. Amen.